Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Beursnerd. Download de BNR-app en scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Goedemorgen, het is vrijdag 26 april 2024. We beginnen de dag lekker vroeg met deze podcast Ochtendnieuws. En we gaan uiteraard eventjes kijken wie er naast ons zit. En dat is niemand minder dan Nina van der Lunge.
Goedemorgen, Bas.
Goedemorgen, het is vrijdag, Nina. De komende 20 minuten, wat gaan we doen?
We gaan het onder andere hebben over chips. Want Amerika wil dat de exportbeperkingen naar China worden aangescherpt. En roepen dat ook op naar al hun vrienden.
En Geert Wilders die treedt vandaag op bij het ultraconservatieve congres CPEC. In Hongarije is hij gast van Viktor Orbán. Wat kunnen we daar verwachten? Gaan we je straks vertellen met bij monden van onze correspondent in Hongarije. Dus krijg je inzicht in de dag die komt. Op BNR in Nederland en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag die begint in Washington D.C. Het District of Columbia. Want in het Supreme Court, het hoogste gerechtshof in Amerika, hebben conservatieve rechters laten doorschemeren dat een president tot op zekere hoogte onschendbaarheid geniet tegen strafvervolging.
Ja, die uitspraak die werd gedaan in de zaak die door de oud-president Donald Trump voor het hof is gebracht. Het gaat natuurlijk over de beschuldigingen dat hij heeft geprobeerd om te knoeien met de uitslag van de presidentsverkiezingen in 2020. Een lagere rechtbank die oordeelde eerder juist dat Trump geen volledige immuniteit geniet. En dan niet alleen Trump, maar eigenlijk elke voormalige president. Daar is geen sprake van, zei die eerdere rechter. Ja, nu ligt het dus bij dat Supreme Court. Zeker 4, maar misschien zelfs wel 5 van de rechters van het Hoge Rechtshof. Die hebben toch wel moeite met die uitspraak. En de conservatieve rechters die zijn met 6-3 in de meerderheid. 3 van hen die zijn notabene zelf door Trump benoemd. Opperrechter John Roberts die zegt zorgen te hebben over die eerdere uitspraak. Hij vraagt zich af waarom de zaak niet wordt teruggestuurd naar het Hof van Beroep. Want als dat gebeurt, dan wordt de zaak vrijwel zeker vertraagd tot na de verkiezingen in november.
Ja, maar er zijn ook tegengeluiden. De 3 liberale rechters in het Hoge Rechtshof die zijn van mening dat niemand, ook de president niet, boven de wet staat.
I'm trying to understand what the disincentive is from turning the Oval Office into the seat of criminal activity in this country.
Ja, Ketanji Brown zei dat. Een van de rechters in het Supreme Court. Die is van democratische huizen. En zoals we weten, door aanstelling van een aantal rechters tijdens het presidentschap van Donald Trump is met name het rechtse deel daarin goed vertegenwoordigd. Nou, die liggen dus mogelijk dwars bij zo'n uitspraak waarin de immuniteit van Trump zou kunnen worden opgegeven. Trump zelf is niet aanwezig bij die zaak in Washington, omdat hij bij de strafzaak in het beklaagde bankje zit in New York. En dan gaat het om die straf rechtelijke procedure rond zwijggeld betaald aan Stormy Daniels. Het gaat niet over het geld zelf, maar wel de manier waarop die betaling geboekt is. Advocaat van Trump zegt dat er zonder presidentiële immuniteit tegen strafrechtelijke vervolging geen presidentschap kan zijn zoals we dat nu kennen. Dan weten we dat. Amerika wil dat de export van chips en daaraan gerelateerde goederen en technologie naar China verder worden ingeperkt. Zo meldt de Financial Times. Doe dat op basis van ingewijden. Amerika zou er hebben aangedrongen bij Japan, bij Zuid-Korea en bij ons land, uiteraard. Want we zijn een grote speler als het gaat om halfgeleiders. China-kenner en adviseur John Lin zit ook in de board van de Netherlands China Business Council bij ons. Meneer Lin, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, nog een stap extra dus. Waarom wil Amerika dit?
Amerika heeft hier een stuk angst om eigenlijk hun voorsprong te verliezen. En ze doen eigenlijk alles aan om China nu af te remmen. En elke keer als ze een nieuwe restrictie opgelegd hebben, verrast China ze eigenlijk weer van, oh wacht, ze kunnen blijkbaar dingen toch nog wel regelen. Dus ze proberen nog steeds hun invloed uit te oefenen en nu zelfs hun vrienden erbij te halen. Waarvan je zou moeten denken van, ja, dus moet je als vriend van Amerika ook Amerika eigenlijk oorlog gaan voeren. Dus dat is interessant om te zien.
Ja, nu is het zo dat die export van chips al aan banden ligt. Hè? En de grote vraag is natuurlijk, hoe ver kun je de rem nog indrukken? En dan zegt u inderdaad, heb je natuurlijk andere partijen voor nodig. Maar ja, het kan nog wel één stukje verder. Hoewel de Chinezen laten zien dat ze tegenwoordig ook die wat kleinere bandbreedte chips kunnen gaan bouwen. Gewoon zelf, zonder dat ze daar spullen uit Veldhoven voor gebruiken of chiptechnologie uit Amerika.
En ze gebruiken daar nog steeds spullen van uit Veldhoven. Alleen de oudere spullen.
Ja, de diofies.
Laten zien, hey, ja. Wij kunnen met die oudere machines ook dit. En dat, ja, die dachten dat het niet kon, maar blijkbaar wel.
Ja, ja. Maar nogmaals, hoe ver kan je de rem nog indrukken als je Amerika bent?
Ja, niet heel ver meer. Dus, ja, die oudere apparaten, die kan je nog tegenhouden. En waar ze nu dan op een gegeven moment om gaan, is ook bijvoorbeeld ASML, die moet nog steeds, heeft nog eens onderhoudscontracten met China lopen voor die oudere machines. Hm. Daar kan je op een gegeven moment ook de stekker uittrekken. Ja. Maar de vraag is dan, ja, dan ontketen je nog meer een soort van handelsoorlog. Mm-hmm. En ze zijn juist net presidenten en ministers heen en weer gevlogen om dat minder te maken. Mm-hmm. Maar toch wil je dat dan verder laten escaleren. En dat is wel, ja, ongezond voor de hele wereld.
Ja, anderzijds, ik kan me ook wel voorstellen dat de Amerikanen zelf zeggen, ja, wacht eventjes, we gaan niet zorgen dat onze grootste concurrent geholpen wordt aan technologie die ze, waar ze niet voor betalen, hè, die de Chinezen gewoon jatten.
Nou, ze betalen heel grof aan ASML, ja, voor die machines. Mm-hmm. En ook aan de servermakers. Dus daar, want ze kunnen niet anders, want niemand anders maakt die apparaten.
Ja.
Ze willen heel graag betalen, want als China ergens geen gebrek aan heeft, is het geld.
Nee, dat is zo. Maar toch, hè, leidt China eronder als je kijkt naar ontwikkeling puur. Afgelopen week hoorden we dat ze via omwegen, hè, buiten die sancties om, via universiteiten, toch wel aan die hoogwaardige spullen kunnen komen.
Ja, dus ze betalen nu een grote premium, want ze gebruiken omwegen om aan die spullen nu te komen.
Ja.
En daarnaast, China wil nu heel graag zijn eigen semiconductorindustrie maken, want ze zien ook met dit soort dingen, we zijn te afhankelijk van Amerika, dat willen we niet meer. En China is groot genoeg, er studeren genoeg slimme mensen af om op den duur bij te komen. En ze investeren net als Amerika gigantisch veel geld in de laatste paar jaren, $300 miljard, om echt een eigen volledige industrie op te zetten.
Ja.
Als je dan kijkt naar dat soort investeringsbedragen en het aantal ingenieurs wat per jaar afstudeert, dan, ja, is het een kwestie van tijd. Alleen, ja, nu misschien een paar jaar langer.
Duidelijk. Dank voor je toelichting. China-kenner en adviseur John Lin. Ja, you hate her or you love her. Dat geldt voor heel veel zaken, maar ook voor een mevrouw genaamd Yvonne Koldewijer. Ze is een influencer, noemt zichzelf de Queen of Juice, en is een van de meest giftige mensen uit de Nederlandse showbizwereld. En ze stopt ermee. Ze stopt er niet mee. Ze gaat het leven een beetje anders aanpakken. Hoe dat zit, hoor je zo, want het kost jouw geld.
Ochtendnieuws.
Installateurs van zonnepanelen die zouden klanten bewust op het verkeerde been zetten over de terugverdientijd van die dingen. Dat doen ze met achterhaalde offertes. Die kosten terugverdienen kan wel tot 6 jaar langer duren dan je eigenlijk te horen krijgt uit zo'n offerte. Blijkt allemaal uit onderzoek van energievergelijker Keuze.nl en daarover schrijft het AD. Bij de offertes worden er namelijk te hoge elektriciteitsprijzen ingevoerd. Er wordt geen rekening gehouden met de terugleverkosten, hè, die bijna elke energieleverancier inmiddels rekent. Dat zijn dus de extra kosten die mensen met panelen aan het energiebedrijf moeten betalen. Ja, die extra kosten die lopen al gauw op tot zo'n €350 per jaar. Nou, dat zie je dus niet terug in die offerte. Bij bijna alle zonneinstallaties is de terugverdientijd nu opgelopen tot meer dan 10 jaar. Terwijl je eigenlijk van installateurs nog steeds hoort van, nou, met een jaartje of 5, dan heb je het wel terugverdiend.
Ja, na 3 zelfs.
Ja, 3, 4 of 5 jaar hoor je inderdaad vaak. Nou, Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanse Hogeschool in Groningen, die heeft ook gekeken naar een aantal offertes van dit soort installateurs. En die stelt vast dat de daadwerkelijke terugverdientijd dus rond de 10 jaar ligt. Het streven van de overheid is om duurzame investeringen binnen 7 jaar tijd terug te verdienen.
Mm-hmm.
Ja, dat wordt door die gestegen extra kosten gewoon niet meer gehaald.
Nee, en dus is het niet meer interessant om überhaupt te gaan investeren in je eigen zonnepanelen.
Nee, dit kan eigenlijk gewoon een cruciaal kantelpunt zijn, hè, voor particulier om niet meer te gaan investeren. Keuze.nl die benadrukt het belang dat je echt je eigen, al is het maar een bierveeltjesberekening, maar dat je die wel zelf maakt.
Ja.
Want daarin kan je dus echt beter rekening houden met wat je nou eigenlijk echt moet betalen en wat je nou terugkrijgt. Milieu Centraal die zegt wel dat er ondanks die langere terugverdientijd zonnepanelen uiteindelijk natuurlijk nog wel bijdragen aan het milieu. Mag je natuurlijk ook nog even meenemen in de overwegingen.
Wie zegt dit? Milieu Centraal.
Milieu Centraal.
De naam zegt het al. Het is tijd om eens te gaan kijken naar de CPEC in Hongarije. Dat ultraconservatieve congres, wat gemodelleerd is naar dat congres wat we kennen uit Amerika, waar de Republikeinse en met name de ultraconservatieve kant van de Republikeinse partij elk jaar zo'n CPEC organiseert, wordt ook sinds een paar jaar in Hongarije georganiseerd. En daar is Viktor Orbán, de premier van dat land, zelf een ultraconservatief, altijd de gastheer, zal ik maar zeggen. En die heeft dan ook uitgenodigd, niemand minder dan PVV-leider Geert Wilders. En daar is hij maar wat blij mee, Orbán. Hij had het liefst Wilders als Nederlands premier ontvangen, maar ja, door de formatie zit dat er niet in, dat weten we. Wilders, die wordt het niet. Niet alleen in Hongarije kijken ze uit naar de speech van Wilders, maar ook in ons land, zegt politiek verslaggever Mats Akkerman.
Ook in het binnenland zal er aandachtig naar de speech van Geert Wilders op CPAC worden gekeken vanwege de kabinetsformatie. Aan die formatietafel zit ook NSC-leider Pieter Omtzigt, die het versterken van de rechtsstaat tot een belangrijk punt in de formatie heeft gemaakt. Ja, en dat is natuurlijk niet iets waar we Viktor Orbán nou van kennen. Geert Wilders zal dus een sterk verhaal moeten houden om het conservatieve publiek daar te enthousiasmeren, maar hij zal ook in zijn achterhoofd rekening moeten houden met zijn woorden in het licht van die kabinetsformatie. Wilders zal zich in ieder geval thuis voelen op CPAC, want de conferentie is aangeduid als een no-woke zone. En om die reden waren ook veel Nederlandse journalisten die wilden komen niet welkom.
Ja, op dat CPAC-congres praten gelijkgestemden dus over het beschermen van de grenzen. En bij ons is in Boedapest onze correspondent daar, Stefan Bos. Stefan, goedemorgen.
Hey, hallo.
Waarom is dit nou, en met name dat bezoek van Wilders, belangrijk voor Orbán?
Nou, het is voor hem echt een manier om te laten zien dat hij niet alleen staat in Europa, en dat hij toch een heel belangrijke leider als bondgenoot heeft. Ze kennen elkaar ook jaren, ze zijn hele goede vrienden van elkaar. Hij was ook een van de eerste die Geert Wilders belde om hem te feliciteren met zijn verkiezingsoverwinning. Misschien toen nog hopende dat hij premier zou worden, want dat had Viktor Orbán eigenlijk het liefste gezien. Maar ze kennen elkaar goed. Goed, dat heeft ook een beetje te maken dat natuurlijk de vrouw van Geert Wilders Hongaarse is. Ja, precies. En hij heeft al echt wel goede banden met Hongarije. Dus het gaat al heel ver terug. En ja, hij wordt echt wel gezien als een heel belangrijke spreker vandaag, ook tijdens deze conferentie, die ook wel in het teken staat van anti-woke. Maar ook natuurlijk, ja, ik verwacht ook wel dat islam een heel belangrijk thema zal worden. Ook natuurlijk in de toespraak van Wilders vandaag. Want daar is Viktor Orbán toch wel bezorgd over. Ook over de migratie van vooral moslimmigranten die hij het liefst niet wil zien, Viktor Orbán.
Wie komen er nog meer, voordat we even verder op de inhoud ingaan, Stefan? Zijn er nog andere ultrarechtse leiders? Mevrouw Meloni uit Italië bijvoorbeeld. En, ze zijn er nog een paar.
Er is een hele lijst. Er is ook een heel bekende Amerikaanse mediapersoonlijkheid. Jack Posobiec heet die man. Een republikein uit Arizona. Een heel belangrijke senator ook. En natuurlijk Wilders zelf. En wat ook wel interessant was van het Vlaams Belang. Van onze zuidenburen. Daar was Tom van Grieken. Die was hier ook al. En die heeft al gezegd dat hij zegt dat hij vindt dat de conservatieven zich zullen verenigen in het belang van Europa. En wat hij ook nog zei, en dat vond ik wel grappig, hij zei, ik weet dat ik een politicus uit Brussel ben, maar ik zal CPAC niet verbieden. En hij verwees daarmee naar een soortgelijke conferentie natuurlijk vorige week, hè, in de Belgische hoofdstad, waar de politie nog binnenviel. Nou, en hij zei dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Ik ben wel uit Brussel, maar vertrouw me maar. Zo zit ik niet in elkaar.
Ja, zeg nog eventjes, want dit is een congres wat ook gesloten is. Het is een no-woke zone, worden net Mats al eventjes vertellen. En alle kritische media die mogen niet komen, Stefan. Wat is dat, journalisten? Ja, jij ook dus niet. Nee.
Nee, maar ja, ik sta natuurlijk al een hele tijd op die zwarte lijst nog steeds. Hè? Ja. Dus dat. En ik heb nog even gecheckt net en ik sta er nog steeds op. Nou. Dus dat. Ik sta steeds op die lijst. Dus ja, ik kom er niet vanaf. En ja, iedereen heeft ook een e-mail gekregen. Waarin staat dat verslaggeving mogelijk zou zijn bij toekomstige gebeurtenissen. Wanneer en als uw organisatie aanzienlijk minder woke wordt. Dat wordt er gezegd. Dus dan weten jullie dat.
Ja, precies.
Dan weten jullie dat bij BNR. Dan, iets minder woke en dan mogen we daar
dan
ook
mogen we komen. Nou, niet dat we willen. Wat wel belangrijk is, denk ik, is dat Mats ook zei, de inhoud van de speech van Wilders. Er zal met argusogen naar worden gekeken, ook door Omtzigt en door Yazilgus en door Van der Plas. Weten we een beetje wat hij gaat zeggen? Omdat hij spreker is ook, hè, op dat congres.
Ja, nou kijk, wat ik gewoon verwacht is dat hij zeker zal spreken over de migratie en over het belang de soevereine staten binnen de Europese Unie. Ik denk echt wel dat hij kritisch zal kijken naar Brussel. Ja. En echt wel de dingen zal zeggen waar zij gek op zijn. En natuurlijk, misschien dat hij ook wel een beetje een pro-Trump standpunt zal bezigen. Mm-hmm. Het is ook echt een beetje een pro-Trump bijeenkomst. Ik hoorde Orbán al schreeuwen van let's make America great again, let's make Europe great again, weet je wel, dat soort woorden. Hoe komen we er voorbij? Dus dat verwacht ik wel van hem. Maar ja, hij zal misschien niet direct ingaan op de binnenlandse politiek in Nederland. Ik denk overigens wel dat bezorgdheid over antisemitisme, dat zal ook wel denk ik aan de orde komen. En daar heeft hij ook wel een bondgenoot in bij Orbán, die ook heel pro-Israël is, ook zoals Wilders.
Duidelijk, dankjewel voor je toelichting. Stefan Bos, onze correspondent in Boedapest.
Kijken we even vooruit naar de beursdag vandaag. De Amsterdamse beurs is een nieuw aandeel rijker vandaag. Je hoort Wesley Weerts van BNR Beurs.
Private equity reus CVC komt naar het Damrak. Onder meer eigenaar van Douglas, horlogemerk Breitling, Lipton Tee en Franse en Spaanse voetbalcompetities. Een bedrijf met 185 miljard euro onder beheer. Zelf zijn ze ook best wel wat waard, want er wordt een prijskaartje van zo'n 15 miljard euro aangehangen. En nu we het toch over Nederland hebben, je krijgt deze dag ook de cijfers van Signify en Basic Fit. Beleggers kijken bij de fitnessketen vooral of ze meer vestigingen blijven openen en of ze duurdere abonnementen kunnen slijten. Tot slot is het ook de dag dat twee oliereuzen de boeken openen. Het gaat om Total Energies en ExxonMobil.
In de ochtendspits gaan we natuurlijk ook kijken naar wat de openingskoers van CVC gaat doen op het Damrak. En een hele analyse vanavond natuurlijk om 6:30 live. En elke dag ook als podcast lekker te beluisteren.
Ja, want je bent bij de podcast Ochtendnieuws.
Dat geldt.
Ondernemers zien thuiswerken als de oplossing voor onder andere file-druk. Maar tegelijkertijd zijn ze bang dat medewerkers daardoor minder verbonden raken met de homebase, met het bedrijf. En daarnaast blijven MKB'ers zich zorgen maken over het vinden en behouden van goed personeel. En ook nog eens moeten voldoen aan veranderende wet en regelgeving. Blijkt uit de meest recente bedrijvenmonitor, die eens in de zoveel tijd komt, van Interpolis, de verzekeraar. Bij ons is René Voets, directeur bedrijven bij Interpolis. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, ondernemersklimaat scoort een 6,8. Dat is een beetje lichte stijging ten opzichte van de vorige meting. Die was 6,6. Is dat te verklaren?
Nou ja, dit is de eerste keer dat het echt substantieel boven de 6,6 uitkomt. De afgelopen 12 keer, de metingen de afgelopen 12 keer, was elke keer rond de 6,5 of 6,6. Mm-hmm. Dus het is de eerste keer om 6,8. Ja. Daar zit een perspectief in. En de ondernemers zien een aantal dingen ontwikkelen voor hun bedrijven, qua omzet, qua nieuwe klanten, dat ze positiever zijn over het ondernemersklimaat voor hun eigen bedrijf.
Ja, nou, dat is op zich natuurlijk mooi. Maar het is nog geen 10, hè? Dat is wel het verhaal.
Nee, absoluut. Nee.
Precies.
Ze maken zich ook wel zorgen om de enorme regeldruk in Nederland, hè? Dus wat er allemaal op de ondernemer afkomt. Bijvoorbeeld denk aan de dingen rond duurzaamheid. Mm-hmm. Ondernemers weten zo'n beetje niet meer de weg. Wat ze moeten doen, hoe ze het moeten doen. Dus er is ook wel nog wel wat bezorgen aan de ondernemerskant om te kijken naar de toekomst. Dus een 10 zal het zeker voorlopig nog niet zijn.
Nee, precies. Maar toch eventjes die duurzaamheid, dat is een belangrijk ding. En ook wet en regelgeving, die regeldruk, daar hebben we het vaak over gehad. Maar de arbeidsmarkt, hè, we weten allemaal, personeel krijgen is heel moeilijk. Het houden is zo niet nog moeilijker. En ze zijn ook bang, begrijp ik, dat personeel lekker thuis kan werken. Maar dan ben je ze sneller kwijt.
Ja, inderdaad, uit het onderzoek van onze Interpolis bedrijvenmonitor zien we dat 63% van de MKB'ers zich zorgen maken over het vinden van personeel en het behouden.
Ja.
Ze weten dat je bent een interessante werkgever als je een goede voorwaarden hebt en een goede werk-privé-balans kan realiseren. Daar speelt thuiswerken echt wel een rol in, hè. Dus mensen daar wat kan vinden thuiswerken wel heel prettig. Maar we zien ook dat ondernemers, zo'n 50% van ondernemers, daar zorg bij heeft van, gaat dit niet ten koste van het binden van met het bedrijf, binden met de collega's. Ja. Dus daar zit wel een spanning op de lijn.
Ja, maar er is toch wel al lange tijd aandacht voor werknemerswelzijn. Hè? De goede ondernemer die zet erop in. Die zorgt juist ervoor dat iedereen bindt. En thuiswerken leuker maakt met een leuke koffiezetter en af en toe een belletje en een bosje bloemen en dat soort dingen.
Ja, wij denken dat dat meer mogelijk is. Want okay. We zien in de week dat er een soort dinsdag-donderdag model ontstaat. Of ja. Anderen noemen het het M-model. Dus vooral mensen naar dinsdag en donderdag op kantoor zijn. Ja, uiteindelijk is dat niet een werkbare situatie. Want dan zie je dat de file-druk weer hoog is op die dagen.
Ja.
Dus er zijn ook andere manieren om medewerkers te binden. Denk aan het spreiden van events in de week. Hè. Dus denk aan inspiratie of kennis- en leerdagen. Afhankelijk van het ondernemer die je bent, kan dat een oplossing zijn.
Ja.
Zorgen dat bepaalde overleggen, denk aan directieoverleg of MT-overleg, op een vrijdag is, wat ook weer zorgt voor ander personeel op kantoor. Dat is natuurlijk afhankelijk van wat voor soort bedrijf je bent. Maar er is meer mogelijk. Wij noemen dat dan ook een binden- en boeienplan. Maak een plan waarmee je medewerkers kan binden en boeien. En daar zitten harde kanten aan, daar zitten zachte kanten aan. De harde kanten denk aan opleiding, goede voorwaarden, et cetera.
Nou, u heeft ons weer gebonden en geboeid. Dank René Voets, directeur bedrijven bij Interpolis.
Dan bijna 1 op de 4 bestelauto's in Nederland mag vanaf 2025 volgend jaar de zero-emissiezone van bijna 30 grote gemeenten niet meer in.
Graf.
Bijna 1 op 4, ja, hartstikke fijn. Op 1 januari telde Nederland bijna 230.000 bestelauto's met een emissieklasse van 4 of lager, meldt het CBS. Ja, de normen voor dat soort voertuigen die worden heel erg snel strenger de komende jaren. Ze mogen vanaf volgend jaar dus auto's met emissieklasse van 4 of lager niet die zero-emissiezone meer in. Onder andere Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Middelgrote steden zoals Assen en Ede doen ook mee. En die emissieklasse die loopt van 1 tot 6. Dat geeft natuurlijk aan hoe schoon is zo'n auto nou. Hoe hoger het getal, hoe schoner. En vanaf 2030 zijn alle fossiele bestel- en vrachtauto's verboden in de steden. Dat denken ze nu. Hoewel 1 op de 4 bestelauto's zich nog in die emissieklasse 4 of lager bevindt, ja, daalt het aantal auto's in die klasse ook gestaag. In 2020 was het nog geen 40% van de bestelauto's.
Die dingen gaan er ook uit. Ja. Dat is prettig. Maar ja, inderdaad, 1 op de 4 zit er nog wel mee. En die mogen straks de stad niet meer in. Nou, dan gaat het mogelijk versnellen. Moet je het wel kunnen betalen. We gaan naar het belangrijkste uit de kranten, Nina.
Ja, het FD, de problemen met de apneuapparaten, die hebben Philips al meer dan 4 miljard gekost. Dus ruim 4 keer de winst van het topjaar 2020. Dat blijkt uit onderzoek van het FD, dat na 3 jaar de balans opmaakt van die apneu-affaire. Het heeft het nogal in grote moeilijkheden gebracht, hè, Philips. Zelden heeft een bedrijf in medische technologie zoveel apparaten, namelijk 5,5 miljoen, moeten terugroepen.
In de reguliere uitzending straks op BNR uitgebreid aandacht ervoor, onder meer met de auteur van het stuk in het FD vandaag. Dan in de Telegraaf, webwinkelreus Bol snijdt in zijn directie. Ze gaat terug van 9 naar 6 leden. Functies hoofdmarketing en sustainability, chief operating officer en de CTO, de chief technology officer, die worden opgelost, uitgebold. Ja.
AD dan, supermarkt Dirk van den Broek, die gaat personeelsleden uitrusten met bodycams. Want die cameraatjes die moeten eigenlijk incidenten gaan vastleggen en ook tegengaan. De privacywaakhond die vindt de inzet van de camera's zorgelijk en die eist opheldering.
Ja, en in Trouw, landbouwminister Adema heeft een vaccin goedgekeurd dat schapen en runderen tegen blauwtong, tegen het virus beschermt. Het middel van de Spaanse fabrikant Siva is op korte termijn beschikbaar en er zullen heel wat schapenboeren, waaronder mijn vrouw, blij mee zijn. Ja, en dan naar vlogger Yvonne Koldewijer. Kijk je wel eens naar haar blog?
Nee, ik volg dat absoluut niet.
Ja, ze is een enorme roddelkont. Ze heeft een kanaal, dat heet Life of Yvonne. Dat gaat ze opheffen, want ze heeft een nieuw verdienmodel ontdekt. Ze gaat exclusief vloggen. En dat betekent dus dat je dan moet gaan betalen.
Ik heb besloten om niet meer verder te juicen voor deze hele grote groep mensen, maar om verder te gaan op een nieuw account met een kleine, exclusieve club mensen. Een speciale Juice Member Club. Hoe kleiner de club, hoe meer lijpe juice ik kan delen, hoe meer details ik kan vertellen en niks meer achter hoef te houden, zodat ik gewoon altijd alle details aan je kwijt kan.
Ja, alle vieze troep kan dan in een kanaal waar je voor betaalt. Daar mag je inderdaad €8,95 voor aftikken per maand. Dan ben je helemaal op de hoogte van de laatste kledingvezel van Marco Borsato in zijn bilnaad. En het nieuwste schandaal rondom de familie Hazes. En daar zit de hele wereld natuurlijk met smart op te wachten. Sinds de bekendmaking gaat het niet zo goed met de groep. Maar ja, het moet nog niet zo'n grote groep zijn, zegt ze zelf. Het moet een klein exclusief groepje zijn. Ze had 840.000 volgers. Wie dan? Dat aantal is al met 30.000 gedaald, binnen een uurtje. Maar ze wil vloggen inderdaad voor een klein groepje. Dus fijn. Mevrouw Koldewijk zet zichzelf dus achter een betaalmuur.
Hartstikke fijn.
Ze eerder moeten doen.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.